We gaan aan het werk met elkaar. We zijn met een serie bezig. En die serie die gaat over waarden. En wat is het belangrijkste woord waar we alles aan hangen als het gaat om die waarden? En dat is het woordje liefde. En dan hebben we de L. En die staat voor het spreken van levende woorden. Oh, wat is het belangrijk om woorden van leven te spreken. Woorden van bemoediging. Woorden van hoop. Gewoon, wat spreken we uit? Geen grove taal. Nee, niet van alles. Wij spreken woorden van leven. En dan komt die belangrijke letter I. Die I. En die staat voor integriteit. En dan komt de derde letter. En dat is de letter E. En dat is van empathie. Dat je kan verplaatsen in die ander. En de afgelopen 2 weken zijn we met het woordje familie bezig geweest. Heel belangrijk. En vandaag en ook volgende week komen we bij het volgende woord. En dat is de letter D. En waar staat de letter D voor? Dienstbaar. Liefdevol in actie. Nou, dienstbaarheid is gewoon allereerst een waarde. En waarom is de waarde? Het is waar. En iets wat waar is, is dus een waarheid. En wat doet waarheid? Waarheid maakt je vrij. En dienstbaarheid is een hartsgesteldheid. Je bent bereid om een ander te helpen, te ondersteunen, zonder daar direct ook een beloning voor te willen ontvangen. Want het is een hartsgesteldheid. En het gaat ook om een oprechte behulpzaamheid. Je wil je tijd en je energie en ook je vaardigheden inzetten ten behoeve van die ander. Met als doel hun welzijn te bevorderen. En te helpen bij het bereiken van hun doelen. En dienstbaarheid werkt dan ook iets uit, want het draagt bij aan een empathische, verbonden en zorgzame samenleving. Want ook in het gezin en in de straat en in de samenleving, we proeven een verharding. En een van die redenen waarom er een verharding plaatsvindt, is omdat ook die waarde van dienstbaarheid, dat raken we langzaam zeker op de een of andere manier kwijt. En juist die dienstbaarheid is een krachtige waarde. Het is een houding die zo belangrijk is, waarin we gewoon merken en proeven, want het is zo goed om klaar te staan voor die ander, om behulpzaam te zijn. Ook als gezin, als familie. Wat is het fijn om thuis met elkaar behulpzaam te zijn. We hebben hier tieners staan en ik geloof niet dat het voor deze tieners zal gelden, denk ik. Want die zullen zich altijd inzetten. Toch? Als mama iets vraagt van joh, zou je me even willen helpen met de tafel te dekken? Zou je eventjes willen afwassen? Zou je even willen stofzuigen? Wat is het dan fijn als er in het gezin, als er in de familie gewoon die bereidheid is zonder zo'n gezicht? Moet ik het alweer doen? Maar dat er iets is zo van, oh, dat er gewoon die behulpzaamheid is van jou hoor mama. Of dat je thuis komt en het is al gedaan. Hey tieners, als je echt wil scoren, dan zorg je dat het allemaal is gebeurd. Dat heeft met dienstbaarheid ook te maken. En dat is een hartsgesteldheid. En ja, soms hebben we daar wat moeite mee. Daar hebben we niet altijd even zin in. Maar de uitwerking van dienstbaarheid is dat de relaties worden verbeterd. Als er werkelijk zo'n houding is van elkaar helpen en elkaar dienen, dan merk je dat in de relaties. De relaties die verbeteren, de kwaliteit van de relaties, die worden beter. Er zal ook een persoonlijke groei daardoor kunnen plaatsvinden, want doordat je op die manier je inzet, dan zet je in met die waarde en die waarde doet iets ervan binnen. En ook de hele maatschappelijke structuren en alle maatschappelijke structuren, die zullen versterkt worden en je zal ook een grotere mate van voldoening ervaren. Het bijzondere is, wij leven in een samenleving waarin nogmaals dat dienen toch wel een beetje, ja, ouderwets is of zo. Wij zijn gewend in deze samenleving een koning die wordt gediend. Toch? Een koning wordt gediend. Want een koning is een koning. En daar buig je voor en die, en oh jongens, een koning die dien je. Maar wij met elkaar, wij zijn van een koninkrijk en dat is een koninkrijk van God. En wist je dat in het koninkrijk van God er een hele andere waarde aanwezig is? Want onze koning, de koning der koningen, in zijn koninkrijk kwam hij niet om gediend te worden. Maar hij kwam juist om te dienen. En dat is precies een tegenovergestelde geest dan die we merken en ervaren in de samenleving. God zegt, ik wil jou dienen. Ik wil jou dienen. Ik wil jou dienen. En ik ga een Bijbeltekst lezen waaruit gaat blijken wat daar dan gebeurt. En wat is een van de mooiste gedeelten in de Bijbel waaruit blijkt, waaruit je kan zien dat Jezus bereid was om te dienen. Naast dat hij natuurlijk gestorven is, maar daarvoor gebeurde er ook iets. Want op een vrijdag, Goede Vrijdag, is hij gestorven. Maar de avond daarvoor gebeurde iets heel speciaals, iets heel bijzonders. En daar willen we met elkaar eventjes bij stilstaan. Johannes hoofdstuk 13. En dat gaat dus over die voetwassing. En er staat in de Bijbel, Johannes 13 vers 1. Jezus wist dat voor hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Met andere woorden, Jezus wist gewoon, mijn taak zit erop. Met andere woorden, ook wij met elkaar, wij hebben een taak te volbrengen hier op aarde. En de vraag aan ons ook is van, oké, tot in verre, hoe ver zijn wij gevorderd met de taak die wij van God hebben gekregen? Maar Jezus wist dat zijn tijd dus erop zat. Hij is niet 80 jaar geworden, hij is niet 90 jaar geworden. Maar op hele jonge leeftijd is hij dus naar de Vader gegaan, want zijn taak zat erop. Blijkbaar is dat belangrijker nog dan heel oud worden. Het gaat er met name om in ons leven, doen wij die taak die God van ons heeft gevraagd? Want dat is belangrijk. Niet hoe oud zijn wij geworden, maar dat we daadwerkelijk aan het eind van ons leven kunnen zeggen, ja, wij hebben de goede strijd gestreden. Wij hebben datgene gedaan wat God van ons vroeg. En Jezus kan van zichzelf echt zeggen, ik heb die goede strijd gestreden. Het is tijd om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. En voor de dag, vers 2 van het paasfeest, hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En hij hield van hen tot aan het einde. Dan zien we weer opnieuw de motivatie, die intrinsieke motivatie van Jezus, dat was liefde. Hij hield van hen. En dat is zo belangrijk dat we dat elke keer weer opnieuw naar voren schuiven, maar het gaat om die liefde. Want we kunnen van alles doen en van alles ondernemen, maar als we de liefde niet hebben, dan ontbreekt alles en dan valt eigenlijk alles in duigen. En hij hield van hen tot aan het einde. En daar staat dan achter, de duivel. Dus aan de ene kant heb je Jezus die heel veel van zijn vrienden had, hield. En aan de andere kant had je dus de duivel. En de duivel had Judas Iscariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. De duivel was aan het stoken. En dat deed hij in het team van de discipelen. We weten allemaal, hij had 12 uitgekozen en de vijand had een ingang gevonden in de persoon Judas. En hij was op de een of andere manier, het was hem gelukt om in Judas te stoken. En Judas zijn hart was aan het verharden. Kun je je voorstellen dat je 3 jaar lang mag optrekken met Jezus, maar het totaal niet hebben kunnen begrijpen? Judas heeft Jezus niet kunnen begrijpen. Judas was op de een of andere manier enorm teleurgesteld. En ik was zo bezig met deze tekst en ineens kwam daar die openbaring met betrekking tot dit Bijbelgedeelte. Want straks komt dat gedeelte van Petrus, die zegt, ja, maar ik hoef niet gewassen te worden, sla mij even over. Het punt in dit tekst is, het gaat om Judas. Het gaat hier om Judas. En Judas, die was zo teleurgesteld. Er was iets gebeurd in deze man, waardoor hij een snitch werd. Weet je wat een snitch is? Jongelui, wie weten jullie wat een snitch is? Ja. Een verrader. Oh, Matthee. Hij was een snitch geworden. Hij was een verrader. Diep in zijn hart was er iets gebeurd. Waarschijnlijk was er iets in Judas geknapt toen hij begreep dat Jezus zou gaan sterven. Want hij had iets heel anders voor ogen. Want zoals u weet, er was een vijand. En die vijand heette de? Romeinen. De Romeinen. En de Romeinen hadden dat land bezet. En Judas, die was een vrijheidsstrijder. En hij had in Jezus iets gezien. Die dacht van, wow. Als wij Jezus kunnen maken tot onze politieke leider. En met zo'n man die wonderen en tekenen kan doen. Je geeft me een paar broodjes, je geeft me een paar visjes. Mensenmassa's worden gevoed en er blijft zelfs nog over. Elke begrafenis waar Jezus bij is, die verknalt hij. Want hij werd zo op uit de dood. Dit is toch geweldig om zo'n politiek leider te hebben. Deze moeten we hebben. En langzaam maar zeker werd Judas steeds meer teleurgesteld. Want Jezus ging praten over zijn sterven. En over zijn dood. Judas snapte er helemaal niks van. Hij moet niet sterven. Hij moet onze koning zijn. Hij is toch die Messias. Die dan de vijand verdrijft uit dat land. Dat moet hij gaan doen. En toen hij hoorde van dat hij ging sterven. Zegt van nee. Dit is niet de bedoeling. En toen kwam er iets in zijn hart. Ja, maar als hij dit doet, dan kan ik hem net zo goed verraden. En hij ging naar de fariseërs. En hij heeft een deal gesloten. En dat allemaal door het werk van Satan, van de duivel in zijn leven, waar hij voor open stond. Hij had zijn hart geopend voor dat stuk bitterheid en die teleurstelling. En de vijand heeft binnen kunnen komen en heeft zijn werk daarin hem kunnen doen. En waarschijnlijk heeft Judas ook nauwelijks echt een persoonlijke, vriendschappelijke band gehad met Jezus. Want er zijn een aantal Bijbelteksten die menigeen ook overslaan in de stille tijd, waarin al die discipelen worden genoemd. Allemaal op een rijtje. Matthäus 10, Marcus 3, Lucas 6. Hè, daar worden al die namen genoemd van die discipelen. En waarom nou die volgorde? Waarom nou die volgorde? Ik zal ze eventjes opnoemen. Of nog eventjes wachten. Want ik denk dat het belangrijk is, het staat niet op alfabetische volgorde. Maar wellicht ben verondersteld dat de volgorde van al die namen te maken heeft met de hechtheid van een persoonlijke band met Jezus. Dat de reden is van die volgorde. Want wie worden er elke keer als eerste genoemd? Wie waren dat? Petrus, Johannes, Jacobus. En men noemt het ook wel eens de inner circle. De inner circle van Jezus. Dat waren de personen, de vrienden van Jezus die heel dicht bij hem stonden. En die worden ook in het rijtje als eerste genoemd. En wie wordt er als laatste genoemd? Allereerst Simon. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Simon, Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matthäus, Jacobus, Thaddeus, Simon. En dan als laatste, Judas. Judas Iscariot. Die hem ook verraden heeft. Met andere woorden, dat was een volgorde. Daarvan kunnen ze ook kunnen zien van nou, daar was nauwelijks waarschijnlijk een of een connectie met Jezus. Hij snapte Jezus niet. En als je iemand niet snapt, als je iemand niet begrijpt, dan ken je die persoon ook niet goed. Daar hebben we 2 weken geleden ook bij stilgestaan. Om iemand te kunnen begrijpen, moet je die persoon kennen. Maar als je die persoon niet kent, zul je hem dus ook niet begrijpen. En Judas had 3 jaar lang de tijd gehad om hem te leren kennen. Maar heeft hem wellicht ook niet willen begrijpen of hij was teleurgesteld. We weten niet precies wat er aan de hand was. Maar zelfs Jezus was niet bij machten om Judas zover te krijgen. Zeggen, maar ja, wat jij gelooft, dat ben ik niet. Jij kan niet aanvaarden wie ik werkelijk ben. Wie ik behoor te zijn, wat ik hier kom doen. En dat is wat we vaak in de omgeving ook allemaal horen van mensen die God niet begrijpen. Die hebben een grote mond over God en waarom dit en waarom dat. En als God dan liefde is en waarom, u kent al dat soort. Waarom? Ze kennen hem niet. Ze kennen God niet. En als je God niet kent, begrijp je hem ook niet. Daarom is het zo belangrijk om die relatie te hebben. Daarom ook die tieners, ze hebben een relatie met Jezus nodig, zodat ze hem begrijpen, waardoor ze dus ook beter het leven gaan begrijpen. Want zonder het kennen van Jezus zul je het leven totaal niet begrijpen, zoals ook dus een Judas echt Jezus niet begreep. En Jezus wilde iets duidelijk maken. Want ik moet nog even voorstellen, wat gebeurde daar dan in zo'n ruimte? Het was de avond van het verraad. Moet je even voorstellen, als je ogen dicht doet, dat je daar dan ziet waarin Jezus naar die 12 mannen kijkt en hij hield allemaal van ze. Hij hield ook van Judas. Terwijl hij wist dat hij hem zou gaan verraden. Hij wist het, Jezus wist het. En het benauwde hem. Hij had er, daar gebeurde iets ook in Jezus, want hij werd ook verdrietig, staat er op een gegeven moment in de tekst. En hij wilde iets duidelijk maken. Als je weet dat je bijna gaat sterven, wat wil je dan duidelijk maken? Jezus wilde iets heel erg duidelijks maken. Hij wilde duidelijk maken hoe het koninkrijk van God behoort te functioneren. Dat een enorme belangrijke waarde in het koninkrijk van God is. Geen grote mond, geen arrogantie. Dat is niet de wijze waarop de macht die je dan hebt moet gebruiken. Jezus gebruikte zijn macht niet om de Romeinen uit het land te verdrijven. Jezus wilde een hele andere vorm van revolutie. Hij wilde geen revolutie in de politiek. Hij wilde een revolutie van het hart. Hij wilde een transformatie van het hart. En dat zou ook bewerkt kunnen worden door een houding aan te nemen van dienstbaarheid. En om dat aan te tonen, om te laten zien dat hij als koning der koningen, hij, Heer Jezus, de Zoon van God, niet te beroerd was om die vuile, vieze, stinkende, gore voeten van die discipelen te wassen. Hij stelde een daad. Om iets duidelijk te maken, om, ik denk ook naar Judas toe, iets te laten zien. Judas, weet je waar het om gaat? Het gaat hierom. En wat deed Jezus? Hij stond op van de tafel, trok zijn bovenkleren uit, deed een linnendoek als schort om, zoals een dienaar of een slaaf dat doet. Jezus wilde laten zien hoe je macht laat zien. Door elkaar te dienen. En hij deed wat water in een waskom, begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. En hij droogde ze af met de doek die hij om had. Wie zou als eerst aan de beurt zijn geweest? Het is in ieder geval niet Petrus geweest, want die kwam pas later aan de beurt. Maar wie zou de eerste zijn geweest? We weten het niet. Maar zou het wellicht ook niet een heel krachtig moment zijn geweest? Als Jezus als eerste, niet als laatste, maar als eerste bij Judas zou zijn neergeknield. We weten niet precies wie de eerste was, maar stel je nou eens voor. In ieder geval is hij aan de beurt geweest. Dan ben je Jezus en dan weet je dat je de voeten wast van een verrader. Iemand die een dolksteek zou steken in je rug. Dit laat de houding zien van Jezus dat hij niet beroerd was om te zeggen, maar het gaat hier om dienstbaarheid. Ik ben bereid om mijn hoofd te buigen. En zou er een moment zijn geweest van verstandswisseling, zou er een moment zijn geweest waarin Jezus vanuit die gebogen positie, vanuit het moment dat hij die voeten van Judas pakt en dat water stopt en het wast en schoonmaakt, zijn doek pakt om daar zijn voeten mee af te drogen, en dat hij dan omhoog heeft gekeken. En in de ogen van Judas heeft gekeken. Daar was nog een moment van genade. Daar was nog een moment van, oké, Judas, weet je zeker dat je dit door wil zetten? Weet je zeker dat je mij gaat verraden? Jouw vriend, wil je dat nou echt gaan doen? En ze zullen, en wellicht heeft Judas snel de andere kant op gekeken. Want in zijn hart was duisternis. En in de ogen van Jezus was liefde. Er was geen veroordeling. Jezus zal nooit naar jou kijken met ogen van veroordeling. Hij houdt van je. Wat er ook in je hart is, hij houdt van je. En ook hij is zelfs bereid om je te dienen, ook om jouw voeten te wassen. Hij vindt het juist belangrijk dat je dat toelaat. Dat hij zo dienstbaar is in jouw leven. Hij wil jou dienen, want dat is een waarde in zijn koninkrijk. Hij wil jou dienen. Daarvoor is hij gekomen. En dat is een hele andere hartsgesteldheid die jij en ik gewoon kennen. Maar hij zegt, nee, maar ik kom juist om te dienen. Dat is een tegenovergestelde geest die hangt in deze wereld. En Petrus, dat verhaal kennen we dan. Hij zegt, nee, alsjeblieft, doe niet mijn voeten wassen. En Jezus zegt, ja, maar als ik jouw voeten niet mag wassen, dan hoor je niet bij mij. Met andere woorden, ik wil jou zo graag dienen. Laat mij jouw voeten wassen. En zegt, nou, doe toch maar gelijk helemaal. En dat was ook weer niet nodig. En nadat hij dat had gedaan, zegt hij op een gegeven moment, luister goed. Dat zijn de woorden van Jezus. Luister goed. En als hij zoiets zegt vlak voor zijn sterven, vlak voor dat verraad, is het belangrijk om, denk ik, dan even juist goed te luisteren. Want die woorden, die klinken nog steeds. En die woorden die zeggen, één van jullie zal mij verraden. Jezus dropte de bom. Dan zit je lekker met elkaar te eten. Je bent al helemaal bijna overstuur van het feit dat Jezus zich vernederde tot een slaafse daad. En vervolgens zegt hij, één van jullie gaat mij verraden. Een bom explodeerde er. Ze werden helemaal onzeker. Wat? Ze wisten niet hoe ze het hadden. Want wij zijn toch allemaal discipelen van nu, wij 12. Wat gebeurde dan? En dan moet je natuurlijk net Petrus heten. Petrus die was iets van, ik wil het weten. Dat was geen nieuwsgierigheid. Of was het belangstelling? Was het nieuwsgierigheid of was het belangstelling? Denk het ook. Laten we het even op nieuwsgierigheid. Maar goed, en hij, dat was natuurlijk een tafelverdeling. En wie lag er naast Jezus? Johannes, de schrijver van dit epistel. En Peter zegt tegen Johannes, ja, vraag jij eens aan Jezus wie die snitch is? Het waren vissers. Hij was een visser. Hij gebruikte wellicht ook wat straattaal af en toe. Oké. Jezus? Wie is het? En wat zegt Jezus? Terwijl hij een stukje brood nam en in een saus sopte. Hij zegt aan het stukje brood aan wie ik dit geef, is the one, is degene. En hij strekt zijn hand uit en geeft dat stukje brood ondergedompeld in die saus aan Judas. Ogen keken elkaar aan. Johannes, Petrus zagen het gebeuren. Johannes dacht van wat? Judas, Petrus wisten wie het was. En Johannes zag wat er gebeurde. Hij zag voor zijn ogen wat er gebeurde, waardoor hij kon beschrijven wat er gebeurde. Want hij zag wat er op dat moment gebeurde in het hart van Judas. Had Judas maar op dat moment zegt nee. Maar Jezus zegt tegen hem: ga maar gauw doen wat je van plan bent om te doen. In de grondtekst staat: doe het maar sneller dan je gepland hebt. Doe het maar sneller. En op dat moment, wat gebeurde er, zegt de Bijbel? De duivel kwam in Judas. Hij stond op, vliet de tafel. En een aantal uren daarna zou daar die ontmoeting zijn in de tuin van Gethsemane. Bijzondere momenten waarin de hoofdrol was weggelegd, was Judas. En Jezus wilde namelijk iets hen vertellen. En hij gebruikt zelfs het woordje moeten. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. En wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je nou eigenlijk nodig om dienstbaar echt te kunnen zijn op de wijze zoals God dat bedoelt, zoals God dat heeft geschapen ook in het koninkrijk van God als een waarde die daar geldt? Wat heb je daarvoor nodig? Ik denk de grondhouding van het alles is nederigheid. En nederigheid is eigenlijk ergens een beetje een vies woord, nederigheid. Maar ik wil het toch eventjes een beetje uitleggen en uitdiepen. Ik heb een heerlijke, wie heeft dat trek? Ik heb een heerlijke foto. Kijk eens. Oh. Zo, hé. En er zijn heel veel verschillende soorten pizza's. Maar ik wil u even iets uitleggen. Wat hoort er in ieder geval in elke pizza of bij elke pizza? Kaas, juist, tomaten en al. We hebben een keer hier met de aanbiddingstijd hebben allemaal, ik weet niet hoeveel pizza's kwamen er binnen. Nou, heel veel. En er stond hier een tafel met allemaal dozen met allemaal pizza's. En als je ze opendeed, oh, die geur van al die verschillende pizza's. Maar onderop heb je altijd een bodem. Die bodem heb je nodig. En daarop komt al dat lekkere waar we nou allemaal wel trek in hebben. In zo'n lekker stukje pizza. Ja, maar daaronder ligt altijd een bodem. Met andere woorden, we kunnen op een heleboel manieren dienstbaar zijn. Maar de bodem, de grondhouding, is nederigheid. Nederigheid. Nederigheid is als het ware de voedingsbodem om dienstbaarheid te laten floreren. En nederigheid, lieve mensen, is niet een gezichtsuitdrukking. Misschien kan je heel erg nederig kijken. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Nou, nederig. En het betekent ook niet zuinig leven als je schatrijk bent. Dat is ook niet nederig. Het is geen buitenkant ding. Het is een binnenkant ding. Het is heel iets anders. Ik ga het heel snel beknopt even noemen, want je hebt nederigheid en dat is iets anders dan slaafse onderdanigheid. Slaafse onderdanigheid. Even, slaafse onderdanigheid is geen nederigheid. Want in slaafse onderdanigheid laat je heel snel ondersneeuwen. Je hebt moeite om voor jezelf op te komen. Je vindt het moeilijk om je grenzen aan te geven. Je bent eigenlijk voortdurend geneigd om anderen een plezier te doen. En vaak ga je dan je eigen grenzen over om die ander maar een plezier te doen. Want anders worden ze boos, of ze worden verdrietig, of ze worden stil. En je laat je dan ondersneeuwen. En dat is geen nederigheid. Dat is geen nederigheid. Het is ook geen overmatige gehoorzaamheid. Waar je eigenlijk bevelen, instructies, blindelings op volgt. Zonder eigenlijk kritisch na te denken. Dan wordt er iets gevraagd en zeg je, ja maar, ik heb het gedaan omdat die ander dat van mij vroeg. Maar je hebt je dan nagedacht erover? Ja, nee, nou ja. Daar zit iets onder waarin je dus ook eigenlijk bang bent om, je gaat conflicten, ga je uit de weg. Je vindt het moeilijk om met autoriteit om te gaan. En dan kies je eigenlijk al snel voor die makkelijkste weg. En dan ben je als het ware overmatig gehoorzaam en kom je opnieuw weer niet voor jezelf op. En dat is een verkeerde manier van onderdanig zijn. Dat is geen nederigheid. Laag zelfbeeld, ook dat kan vaak ervoor veroorzaken dat je je heel onderdanig dan ook gaat gedragen. En ze geloven wellicht ook niet dat je het waard bent om gehoord te worden. Want ze luisteren toch nooit naar me. Maar mijn mening doet niet ter zake. Want er wordt toch niet geluisterd. Mensen lopen dan ook snel weg van een stuk verantwoordelijkheid. Je vindt het moeilijk om keuzes te maken. En je laat liever de keuzes over aan de ander. Joh, wat vind jij dat ik zou moeten doen? Want hoef jij zelf die keuze niet te maken, want die ander die heeft het dan gezegd. Ook dat is geen nederigheid. Angst voor afwijzing, dat is een van de biggies, de grootste, waar we eigenlijk allemaal wel heel snel ook mee te maken hebben. Die angst voor afwijzing, die mensenvrees. Wat zullen ze van mij denken als ik dit doe? Dus je bent voortdurend bezig in je achterhoofd, als ik dit doe, wat heeft dat dan voor een effect op de reacties die je gaat krijgen van andere mensen? Angst voor afwijzing, ook dat is geen nederigheid. Wat is nederigheid wel? Ik ga kort in verband met ook de tijd 12 kort kenmerken, misschien doe ik minder hoor, 12 kenmerken van nederigheid benoemen. Want allereerst, nederigheid heeft te maken dus met een houding, van waaruit dus ook dienstbaarheid, het dienen voortkomt. En dat is je totaal afhankelijk weet te voelen van God. Dat is nederigheid. Waarin je zegt, Heer, wat er ook gebeurt in mijn leven, de stormen die daar dan ook zijn, alle uitdagingen die er zijn, alle problemen die op me afkomen. Heer, ik weet mij geborgen in mijn afhankelijkheid van u, want ik weet waar ik vandaan kom. In het Engels is nederigheid welk woord? Humility. Humility. Dat is ook van het Latijns afkomstig. En daar zit het woordje humus in. Humus. En wat is humus? Nee, dat is humus. Dat is humus. Dat is iets anders. Dat is ook iets heel erg lekkers van kikkererwten gemaakt. Nee, maar humus. Grond, aarde. Humus. Humility. Humus, met andere woorden, nederigheid heeft te maken met wij weten waar wij vandaan komen. God heeft ons gemaakt van klei. Dat je als het ware weer teruggaat van Heer, ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet wie ik ben in Christus Jezus. Ik heb u in mij wonen. Maar ik weet ook dat zonder u kan ik niks. Zonder u ben ik niks. Ik weet wie ik ben in Christus. En dat maakt mij enorm nederig. Omdat ik daarin ook weet en erken. Ik ben totaal afhankelijk van u. Dat is de houding van nederigheid. Echte nederige mensen, dat proef je, dat merk je. Die zijn niet religieus. Die lopen niet de hele dag met hun handen in de lucht van oh, lolo, shakalab, oh. Nee, dat zijn gewoon hele normale mensen die weten waar ze vandaan komen. En dat ze afhankelijk zijn, volkomen van God. Hij bepaalt ons leven. Ik wijd mij toe aan hem. Ik wijd mij toe aan zijn wil. Uw wil geschieden in de hemel, ook op aarde. Dat is een houding. Ik ben afhankelijk van hem. Ook al stort alles in elkaar, dan zeg je, Heer, maar dan weet ik waar ik bij wie ik moet zijn. Want ik ben uit u voortgekomen. Ik ben van u. Dat is een houding van het hart. Vervolgens. Oh ja, kijk, Jezus. Jezus zou misschien wel heel arrogant over hebben kunnen komen. Door zijn uitspraken. Hij wist wie hij was, maar in dat alles was hij heel erg nederig. Dus met andere woorden, en soms kan dat wat cocky, wat arrogant overkomen. Maar Jezus wist wie hij was en hij kon dan gewoon zeggen, ja, maar ik ben de waarheid. Ik ben de weg. Ik ben het leven. Ik ben het licht. Dat zei hij allemaal over zichzelf, ik ben dat. Ik ben het brood van het leven. Wow, dat zijn uitspraken die hij zei over zichzelf, want hij wist wie hij was, maar ook wist wie hij was in de Vader. Maar dat zei hij allemaal vanuit een houding van nederigheid, want anders had hij ook niet de voeten van de discipelen kunnen wassen. Dat heeft daarmee te maken, je mag weten wie je bent in God. En dat kan soms zijn alsof je heel zeker overkomt voor andere mensen, waardoor ze anderen zelfs een beetje onzeker worden, omdat je zo zeker weet wie je bent. Ja, ik weet wie ik ben. Maar in dat weten wie je bent in Jezus, weet je ook nederig. Want ik ben afhankelijk van Hem. Ik ben afhankelijk van de Vader. Nederige mensen voelen zich niet snel gepasseerd. Die zijn niet zo snel op hun tentjes getrapt. Zijn niet snel beledigd als ze worden overgeslagen. Onzekere mensen hunkeren naar schouderklopjes. En naar erkenning. Nederige mensen vinden het wel fijn om een schouderklopje te krijgen. Maar zijn er niet emotioneel afhankelijk van om goed te kunnen blijven functioneren. Al die likes. Oh, ik heb al zoveel likes, Oh, je groeit helemaal van binnen. Dat heeft niks met nederigheid te maken. Dan ben je juist op zoek naar erkenning. Wat juist het tegenovergestelde is van nederigheid. Nederige mensen zijn ook geen control freaks. Dat je dus altijd maar over andere mensen wil heersen. En ze wil beheersen. En ze willen laten doen wat jij wil. En je gebruikt allerlei vormen van intimidatie en manipulatie voor om ze maar te laten doen wat jij fijn vindt. Een nederige persoon werkt juist precies tegenovergestelde. Die verlangt ernaar om mensen in de vrijheid te zetten. Om in hun gaven en talenten te zetten. Dat is wat zij graag zien. Zij willen juist mensen publiekelijk optillen. Van ja jongens, hey, wow, elke keer schuift een nederige persoon die andere naar boven. Die tilt zijn kind op. Van oh man, ik ben zo blij. Ik ben zo geweldig blij met je. Wat doe je dit goed? Die is positief. Dat doet een nederige persoon. Nederige mensen hebben ook geen behoefte aan roddelen. Roddelen? Ze hebben helemaal geen behoefte aan om te roddelen. Want roddelen vindt zijn oorsprong in jaloezie, in afgunst en in trots. Want roddelen zorgt ervoor dat je superieur wordt ten opzichte van die ander. Want oh, wat is het soms zo fijn om lekker te praten over die ander. Oh, ja, lekker smeugen, lekker roeren in de ellende van die ander. Oh, wat lekker zo om te praten over die ander. Terwijl ze niet eens bij zijn om zichzelf te kunnen verdedigen. Roddelen is iets akeligs, maar dat doet je beter, want als je praat over die ander en je praat negatief over die ander en je weet het allemaal beter, dat doet je dan zelf heel goed voelen. Want dan ben je als het ware superieur over die ander. Want jij weet het eigenlijk heel erg veel beter. Dat zijn geen nederige mensen. Nederige mensen hebben een afschuw aan roddelen, want het haalt iemand naar beneden. En juist nederige mensen willen mensen omhoog pushen. Nederige mensen zijn ook geen zelfpromotors. Ze hebben geen behoefte aan om te vertellen overal hoe goed ze zijn. Oh, weet je, ik heb zoiets geweldigs gedaan. En die zijn maar aan het praten over zichzelf, over hoe goed ze zijn. Dat zijn geen nederige mensen. Die hebben dat nodig om een stukje erkenning van jou te krijgen. Nederige mensen zeggen ook eerst relatie en dan prestatie. Het gaat eerst om die relatie en dan pas om die prestatie. En nederige mensen zijn authentiek. Authentiek. Er zit diepgang in die mensen. Daar is geen oppervlakkigheid en ongeïnteresseerdheid. Ze leven oprecht met je mee. En zijn oprecht blij met het succes van een ander. Die kunnen echt, echt serieus blij zijn om het succes van die ander. Ook al zou die ander dan gewonnen hebben. Maar daar is dan iets in hun dat ze oprecht blij zijn voor die ander. Nederige mensen zijn ook dankbare mensen. Dankbaar voor wat ze wel hebben. En dit uit zich in tevredenheid en gezondheid. En nederige mensen die halen niet voortdurend hun gelijk. Heel vermoeiend om met mensen te moeten praten die altijd het laatste woord willen hebben. Die willen altijd het laatste woord hebben. Die willen altijd hun gelijk halen. Vermoeiend. Laat zien, dat zijn geen nederige mensen. Want nederige mensen halen niet voortdurend hun gelijk. En ze geven ook hun fouten makkelijk toe. Van ja, ik ben daar fout in geweest. Nederige mensen hebben er geen moeite mee om gewoon aan te geven, ik zat fout. Ik zat fout. Die komen niet met excuses of uitleg over allerlei verzachtende omstandigheden. Nee, die noemen gewoon man en paard. Ik zat fout. En nederige mensen als laatste kunnen ook heel goed luisteren. Ze horen niet alleen aan, ze luisteren goed. Dan gaan we afronden. Markus 10, hoofdstuk 45. Want ook de mensenzoon, ook Jezus, is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar om zelf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Weet u, het koninkrijk van God heeft een cultuur. Ik heb veel gereisd. Heel veel gereisd. En dan kom je dus in landen, ook op plekken waar normaal gesproken een toerist absoluut niet zou komen. Dus ik ben echt in de binnenlanden van bijvoorbeeld Afrika geweest. En ik heb daar één les ook geleerd. Als buitenlander kom je daar en dan pas je je aan. Je pas je aan allerlei gewoontes. Dus ook aan eetgewoontes. Eén ding zou ik u adviseren, als u dus ooit een keer naar het buitenland gaat en u gaat werken naar de binnenlanden toe, ergens van Afrika, vraag niet wat er voor je staat. Ik was er bij mijn vriend en ik zat er aan tafel. En die vrouw, dat is een lieve schat, een weduwe, ze was alleen, ze was echt arm. Het was een voorrecht voor haar om ons in huis te hebben, om ons een maaltijd aan te bieden. Hé hey Chris, mijn vriend, wat is dat? Dat was een dampende schaal. Het leek op gekookte spekjes, denk ik. Van die lange pannenkoekspek, weet je wel. Van die allemaal sliertjes. Maar het was iets anders. Het zag er anders uit. Het rook ook anders. Want aan het eind van elk spekreepje, zo zag ik het, zat een wit rondje. Dus er was een schaal met allemaal van die soort spekjes. Maar dan een wit rondje aan de achterkant. Aan het uiteinde. Had ik het nou maar gewoon normaal gegeten, want het was aan de voorkant van het eten. En die vrouw die gaat dan naast tafel staan. Eat, nice, nice, nice. Ik zeg, Chris, ik heb niet zoveel trek. Weet jij wat het is? Ja, ik weet wat het is. Wat is het dan? Nou, zegt hij, wat je hier voor je staat, dat zijn ingewanden van een geit. Dat witte rondje dat witte rondje daar, dat is de sluitspier. Ik zal het nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. En als ik dan thuis kwam, ik verlangde daarna gewoon een heerlijke bord met aardappelen en rode kool en een gehaktbal. En dat kreeg ik dan ook. Met andere woorden, ik kwam daar in een cultuur terecht die niet mijn cultuur was. En ik snapte die cultuur niet en ik wilde die cultuur ook niet snappen. Maar ik moest op die momenten wel eventjes me aanpassen aan... Eat, nice, nice. En ik weet dat Gerard, die had vaak een plastic zakje bij zich. Want als dan even niet werd gekeken... En een van de dingen wat je ook... Hè, dat is, stel je voor dat we allemaal uit worden gezonden naar de zending. Eet heel langzaam. Eet heel langzaam. Eet heel langzaam. Want op het moment dat je het op hebt... Nice, nice, eat, eat, eat. En je wordt alweer... Met andere woorden... Hoe heeft Jezus zich gevoeld toen hij hier op aarde was? Hij kwam, hij botste met de cultuur van egoïsme en van alles wat hij was. En hij zegt, ja, maar ik kom hier namens een ander koninkrijk. En ik kom het koninkrijk van God brengen. En in mijn cultuur dienen we elkaar. Wij dienen elkaar. En dat is zijn boodschap voor jou en voor mij. Om dat mee naar huis te nemen en zeggen, Heer, tot in hoeverre ben ik werkelijk echt nederig? En ik heb 2 weken geleden gevraagd om ook zo'n vraag mee naar huis te nemen. En ik hoop dat er in grote getalen ook gevraagd is aan elkaar. Van, voel je je begrepen? Kunt u dat herinneren dat ik die vraag heb gesteld om mee naar huis te nemen? Om die vraag thuis aan elkaar te stellen. Voel je je begrepen? Voel jij je begrepen door mij? En ik hoop dat jullie dat gedaan hebben, want ik wil jullie een volgende vraag meegeven. Naast die vraag van voel je je begrepen, ook van hoe vind je dat ik overkom? Hoe vind je dat ik overkom? Vind je dat ik arrogant overkom? Ga eens proberen gewoon die eerlijke vragen elkaar te stellen. En stel het wel aan iemand waarvan je weet die is te vertrouwen. Die zegt mij ook de waarheid in liefde. Die komt niet met een vingertje, nee, die wil juist mij helpen om het gesprek aan te gaan, waardoor we een hele eerlijke spiegel voorgeschoteld krijgen. Want ik kan je op een briefje geven, hoe jij jouzelf ziet, is vaak zo anders dan dat anderen jou zien. Zelfs Jezus vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen anderen dat ik ben? Ga dat eens vragen aan elkaar. Gewoon, vind je mij arrogant? Hoef je niet te antwoorden nu, maar is gewoon een vraag die ik mee wil geven. Vind je me nederig? Waar zou ik aan kunnen werken? Waar zou ik wellicht meer kunnen helpen in de huishouding? Hé, dat is een goeie, dat is een goeie, dat is een goeie. Ga daar eens even, vind je dat ik te weinig doe in de huishouding? Of nou, laten we dat gewoon eens even vragen. Laat elkaar gewoon ook daarin bevragen, want het wordt pas werkelijk het evangelie van het koninkrijk van God als wij het niet alleen horen, niet alleen begrijpen, maar ook doen. En dan wil ik afsluiten met de woorden van Jezus. Die zei, het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen. Dat de boodschap zijn voor ons allemaal. Dat we dat mee naar huis nemen. Dat we het niet alleen begrijpen, want dit begrijpen we allemaal. Dit begrijpen we allemaal. Maar nou is het tijd om het te gaan doen. Vanuit een hartsgesteldheid wie wij zijn in Christus. Helemaal doorvoed met de liefde van Jezus. Amen. Zullen we je klappen vergeven?